Wie heeft dat matje scheef gelegd?
Nou, dat is wel een uitdaging.
Ja, het is een uitdaging. Ik daag bij deze iemand uit hier. Kunnen we even naar voren, Pat? Dat neem ik je zeer kwalijk. Niemand had het waarschijnlijk nog gezien. Maar Karen heeft me gisteren geknipt. Bij deze Karen ontzettend hartelijk bedankt. Ik reageerde op het eerste moment bijna geschokt. Want ik vind het altijd moeilijk. Ik laat het maar liever zo wat slungelen en hangen. Die haren. Maar, nou ja. Het is gebeurd en het is goed. Ja, mag ik even weten wie vindt het niet goed? Nou, oké. Okay. Prima. Karin, je hoort het. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja. Vanmiddag zingen wij onder andere twee teksten, twee sutra's. En de ene is, de meesten van u kennen dat al, de Avatamsaka Sutra. Dat betekent letterlijk bloemenkrans, of oorspronkelijk vervlechting van een web van bloemen. Zoals het web van Indra, wat ik eigenlijk het net van Indra een prachtige uitdrukking vind. Alles hangt met alles samen. Alles hangt zo diep met alles samen dat wat ook gebeurt, hoe klein en onmogelijk ook, het straalt in alles uit. In alles en overal. Het voorbeeld wordt vaak gebruikt als ergens in dat web van Indra een dauwdruppeltje of een pareltje of een spiegeltje. En daar is licht. Het weerkaatst zich in alle lichtjes, hoe klein ook. Maar er is niets wat niet bereikt wordt, het is één groot web. En het is tegelijk een net, een vangnet. Het vangt ons op, je kunt er niet uitvallen. En tegelijk vormen wij dat net, zodat niemand eruit kan vallen. Dat is allemaal maar stapelen. En die tekst zingen wij. En daar zou ik dus iets over willen zeggen. En gisteren hadden we de Hartsutra. Dat is, net als de Avatamsaka, ook een tekst in zo'n andere tijd geschreven. In zo'n andere taal. En dat lijkt abstract. Dat kan ik me best voorstellen. Als u dat de eerste keer hoort, dan denk je, nou, moet ik het daarmee doen in mijn leven? Het is saai en een beetje nihilistisch. En dat hebben die boeddhistische teksten eigenlijk allemaal, de oudste helemaal, een beetje belerend. Een beetje belerend zo van, beste man, doe het nou maar zo. En daar kan niet iedereen tegen. Maar de teksten die wij zingen, zeker met die melodie erbij, het is wat anders. Maar ik zou het toch proberen willen een beetje dichterbij te brengen. En ook de derde tekst, in het Chinees, Tu Fung Chi, eenheid en veelheid. Eenheid en veelheid. Dat is eigenlijk met de Hartsutra erbij, die drie teksten. In zo'n aparte taal, eenheid en veelheid helemaal, hoor. Dat is echt, dat is bijna droge filosofie. En toch zit daar zo'n warm hart in. Zo'n warme diepte. En de kern van al die drie verhalen, van alle drie, is dat het is een oproep, een uitdaging, hè, om helemaal uniek bij jezelf te zijn. Dat is het allereerst. Alles heeft zijn eigen unieke waarde, alles. Het is makkelijk gezegd en makkelijk gezongen, maar van onszelf vinden we heel dikwijls, en misschien ook van anderen, dat het maar heel weinig waarde heeft. En daarom is dat web van Indra zo belangrijk, en daarom is deze tekst zo belangrijk. Alles, alles, alles van de 10.000 dingen, zeg maar van de oneindige hoeveelheid wat zich uitdrukt in vormen, is een wonder en een mysterie, die ontdekking. En tegelijk, alles is uniek. Zo uniek. Alle teksten in de klassieke zen, al die zogenaamde koan verhalen, de Woman Guan en de Mumokandan en die blauwe rotsverhalen, Pianu. Het zijn allemaal getuigenissen van mensen die ontdekken hoe moeilijk het is om los te komen uit het algemene, uit het boeddhisme, uit de typische opvattingen van onze sangha of wat dan ook. Denk maar aan Rinzai, wat hij de monniken eigenlijk voorhoudt. Hè? Jullie hebben geen vertrouwen genoeg in jezelf. En in al die verhalen speelt dat een rol. En dat hoor je niet zo aan de tekst zelf. Het lijkt bijna of het achter een soort Chinees bureau geschreven is. Maar het is allemaal, alle drie, met bloed, zweet en tranen ontdekt. De Hartsutra bijvoorbeeld, Sariputra, de oudste tekst in het Mahayana boeddhisme, is een tekst over de twijfel die Sariputra had. Ben ik nog wel een goed boeddhist? Moet ik het niet allemaal, al die woorden, al die begrippen, alles wat gestold is in die 5 eeuwen, en toen het een nieuwe vorm moest krijgen, het boeddhisme, moet ik dat niet eerst van me aftrappen, doorspoelen in de stroom van wijsheid? Al die begrippen worden opgenoemd. En om bij zijn hart te blijven. Het woord dat uit het hart komt en dat is gegaan. Doe die stap. Doe die unieke stap die niemand anders doet. En voor Sariputra, nogmaals, was dat met bloed, zweet en tranen. Daar getuigen andere teksten van. Ik haal ze aan in mijn boek De Moeder tot de Mogelijke. En bovendien, waar het in de Hartsutra om gaat, welke ontdekking, dat hij precies niet meer hoorde in de taal van het toenmalige boeddhisme, dat het ging om die grenzeloze samenhang en betrokkenheid. En dat er, als er al een uitkomst is, verlichting, verlossing, ontwaken, bevrijding, wat dan ook, dat het dan absoluut voor alles en iedereen geldt. Dat, overigens, het raakt mij zo, omdat dat voor mij de reden is waardoor ik eigenlijk die weg van het boeddhisme opgegaan ben. Ik was net in Leuven benoemd. Ik kende alleen allerlei boeken erover. Had ik wel gelezen bij Fortman. Ook over boeddhisme. Maar ik pakte zo lukraak een aula boekje mee wat over boeddhisme ging. En daar viel mijn oog en mijn hart op een tekst. Dat, van die eerste gelofte. Het gaat om dat uiteindelijke nirvana. Noem maar. Voor alles en iedereen. En dat is wat Sariputra ontdekte. En waar hij vond, daar sta ik totaal alleen. Daar was hij uniek in. Dat was ook uniek. Hij werd heel erg bekritiseerd, die hele richting. Zoals al het nieuwe, heeft het zich langzaam waar moeten maken en is het bevochten. En is het een stap in het onbekende. Ga staan waar geen stap is om te gaan staan. En daarom staat in die Hartsutra, die wij zongen ook, is het eigenlijk niet mooi vertaald, door mij toch, de hoogste verlichting. Ja, dikwijls wordt het niet vertaald, dat staat in het Sanskriet, Anuttara Samyak Sambodhi. Anuttara. U kent het misschien ook uit het Uttar Pradesh, dat zijn die provincies aan de grens. Zonder grenzen. Sam. Alles met iedereen. Dat wordt, is er zoiets als ontwaken, bevrijding, verlossing, hoe het ook, openheid. Dat diepste, wat we niet onder woorden kunnen brengen, maar waar ons diepste verlangen naar uitgaat, dat is het. Alles en iedereen. Dat is het terugontdekken van wat de Boeddha zei, onmiddellijk na zijn ontwaken. Dat wat hij ontdekte tegelijk was, nu zijn alle wezens bevrijd, maar ook, het is Samuttpada. Dat web van Indra is, het is samen eruit het pad. Dat lijken zulke paradoxen, dat lijkt zo tegenstrijdigheid. Zo uniek, dan lijkt het eigenlijk of je, nou, ik hoor er niet meer bij. Het is zo uniek, want daar word je toe opgeroepen in alle Koan-verhalen. Een hele mooie vindt u in mijn boekje Kloppen waar geen poort is. Aan het eind van mijn inleiding haal ik, dat is nou eenmaal een hoofdstuk wat mij zo geraakt heeft, van Xu Feng. Xu Feng die al jaren praktiseert, misschien al 10, 15, 20 jaar, en ergens komt het maar niet van de grond. Hij heeft een paar hele mooie, bijzondere ervaringen gehad, zoals dat heet. Eye-openers of wat dan ook. En aparte ervaringen. En hij heeft teksten gezien die hem geraakt hebben. En hij heeft lang gemediteerd. Maar hij weet, dit is het niet. Totdat zijn leraar, Tao, hem uitdacht. Als je überhaupt iets wil tot uitdrukking brengen, dan uit het diepste van jouw unieke hart. En zo dat het te maken heeft met heel het universum. Dat het heel het universum is daarin omvat. Alles zie jij op een totaal nieuwe manier. Het is tegelijk uniek, grenzeloos. Zoals vaak gezegd wordt, hè, het familiejuweel, dat komt nooit door de poort naar binnen. Dat komt niet van buiten. Niet door een ander. Dat is ook het mooie van ontmoeten. Dat is ook mooi van het hele web van Indra. Dat is ook het idee met verlossing en ja, überhaupt van ontmoeten, waar we het ook gisteren over hadden. En ook de teksten die wij horen en die we zingen en de ontmoetingen die we hebben. Het is nooit dat een ander iets overbrengt waar wij maar passief het aannemen. Dat is het nooit. Maar het is iets dat in die ontmoeting gaat er iets stromen. Dat kan door van alles zijn. Door een tekst, door een bloemetje, door een nachtelijke hemel, door een ontmoeting. Dat kan hier, dat kan in het zitten, overal. De teksten die wij lezen, het is niet passief inslikken en een stukje ideologie maken, dat het ook weer zo'n hard korstje wordt. Er gebeurt iets, er gaat iets stromen. En het is altijd die samenhang, het is het unieke, grenzeloos uniek. Dat blijft een paradox, ook mijn taal hoor. Ik kan het maar zo zeggen, het blijft die paradox die we moeten doorleven. En het is tegelijk grenzeloos verbonden. De Avatamse kaart precies hetzelfde. De hoofdfiguur ervan, Santana, heeft in die tijd ongeveer de hele New Age wereld die er toen bestond doorgelopen, van alles geprobeerd, tot hij dat ook denkt. Dit is de plaats. En zo begint het. Dit is de plaats waarvan je denkt, dit onnozele, wat zitten wij hier te doen? Wij komen hier, we betalen een som geld en we zitten niks anders dan doodstil. Tot we misschien pijn krijgen en dan gaan we naar huis. Maar dit stille zitten is voor de schrijver van deze tekst de ontdekking geweest dat hij juist hier verbonden was. Dat lijkt ook zo'n paradox. Dit lijkt het kleinste en het onmachtigste wat we doen. Net zoals gebed vaak klein en onmachtig lijkt. En toch is het dat. Het begint al met de woorden, zonder het hart van liefde en mededogen is die meditatie uiteindelijk, hoe belangrijk op allerlei andere punten ook, voor je chakra's en voor je hara, uiteindelijk is het onbelangrijk. Als het niet is uit die verbondenheid, die grenzeloze verbondenheid. En op het einde precies hetzelfde. Diep geworteld in de meditatie, tegelijk betrokken bij alle levende wezens, bij heel de werkelijkheid. Rakend aan de grond der dingen. Twee elementen. Het unieke, elk koan verhaal oproept daartoe. En tegelijk daarin precies grenzeloos verbonden. En de tekst eenheid en veelheid, dat zullen we vanmiddag horen, helemaal. Die drukt dat helemaal uit. Eenheid en dat unieke. En eigenlijk begint dat al met de Boeddha zelf. We hebben allerlei beelden van hem, allerlei houdingen, Boeddha's. En één daarvan is, dat kent u allemaal, dat hij de grond raakt. Kent u dat beeld dat hij zo de grond raakt? U weet ook waarschijnlijk wat het betekent. Hè? Op het moment dat de Boeddha ontwaakt was, hoort hij dat stemmetje wat wij altijd horen van, ach jongen, denk je nou dat je ergens bent? Dat je altijd in de verleiding brengt om jezelf als uniek te beschouwen, verheven boven de anderen. Nou ben je buiten de werkelijkheid, je hebt daar niks meer mee te maken. Hij noemt dat stemmetje Mara. Dat stemmetje dat altijd zegt, kom nou. Die ook later tegen hem zegt, kluizenaar, wil jij wat jij nou ontdekt, wil je dat aan de man brengen? Probeer het maar niet. Ze hebben het nog niet gehoord, of het is een ideologietje en een techniekje geworden. Begin er maar niet aan. En toch doet hij het. Hij doet die stap. Op hoop van zegen. En die hand houdt hij naar de grond, omdat hij tegen die stem, eigenlijk, die stem zegt, proficiat, kluizenaar, nu ben je verlost van al die rommel beneden. En hij zegt, nee, nou verbind ik mij juist, totaal en onvoorwaardelijk. Dat is prachtig. Overigens moet ik dat zeggen, het blijven allemaal boeddhistische teksten, een beetje strak, uit een andere cultuur, uit een andere tijd. En voor mij komt dat altijd dichterbij door de literatuur. Moet ik me maar vergeven, ook als ik schrijvers aanhaal die ik al vaak aangehaald heb, durf ik bijna niet meer te doen. Maar voor mij is het daarmee begonnen en het is voor mij zo levend geworden, ook in mijn gesprekken met mevrouw Abbe en ook met Tichy. En u weet wel welke schrijver dat is. Maar wat ik net noemde van diep geworteld en tegelijk verbonden en de Boeddha van dat hij de aarde trouw zweert, dat is natuurlijk ook wat Nietzsche zegt, hè? Blijft die aarde trouw. Een hele diep besef dat religie kan ontsnappen betekenen. Het kan een vlucht betekenen. En daarom was ik zo geraakt dat Dostojevski telkens weer op verschillende plekken, en dat hoop ik in mijn volgende boek te doen, die heeft dat natuurlijk ook gekend. En juist daar waarschuwt hij tegen. Met bijna dezelfde woorden als de Boeddha, dat hij in de gebroeders Karamazov iemand laat zeggen van op dat wij ze, ons kunnen verheffen uit onze ellende, uit onze uitzichtloosheid, verheffen naar boven toe, omhoog, verbinden wij ons eerst onlosmakelijk met moeder aarde. Hij zegt erop bij, die hoofdige, hoe moet ik dat doen? Moet ik een kuil graven? Moet ik boer worden? Ik weet het niet. Dat is evenzeer. Dat is het ontroerende. Maar hij weet, het heeft alles te maken met wat beneden is. De modder, de mislukking, de pijn, de hartstocht, de valkuilen. Maar eerst dat. En aan het einde van de roman is een andere broer, Aljosha, die op een nacht van zijn, nou ja, dat echt zijn wereld instort, naar buiten komt. En dan knielt onder de sterrenhemel, is wel typisch Russisch met veel tranen. Maar ik vind het altijd ontroerend. En dat hij dan ook zegt dat hij ook diezelfde trouw zweert. Hij beloofde de aarde eeuwig lief te hebben. Het is net of dat altijd in die diepste opwelling samengaat. Terwijl het een paradox lijkt. En terwijl het misschien ook een valkuil is. Religie als ontsnapping, maar het is religie als verworteling. En ja, dat zou ik toch nog een beetje verder, dichter bij willen brengen. Wat in die teksten die wij zingen en in dat beeld van de Boeddha. Met iets anders over Dostojevski natuurlijk. Ik heb wel eens verteld dat hij kort voor zijn dood uitgenodigd werd om de Pushkinrede te houden. Daardoor is het voor mij ook zo levend geworden. Want Dostojevski heeft in zijn leven heel wat moeten meemaken voor hij ontdekte dat hij daarbij durfde te blijven. Dat waren niet eerst zijn eerste boeken. Dat was zelfs niet bij zijn ter dood veroordeling. Hij is ter dood veroordeeld en vlak voor zijn executie kreeg hij gratie. Maar hij wist, het is gedaan, hij gaat naar Siberië daarna. Maar hij is dat nooit vergeten. En andere schokkende gebeurtenissen ook in zijn leven. Maar tenslotte schrijft hij dat van zich af. Wat dat betreft is het lezen van Dostojevski voor mij, en ik ben daarin bevestigd later door dat ik las dat hij Zamatsu zegt, ik ken geen enkel zenboek, sorry dat ik dat altijd aanhaal ook in dat boek, wat zo diep de diepste kern, het wezen van waar het in zenboeddhisme, in boeddhisme om gaat, in elke religie, als het oeuvre van Dostojevski. Hij kende ook goed Kierkegaard. Maar Dostojevski die weet dus waarover hij praat. Hij heeft dat meegemaakt. Dat voor een muur staan. En dat tenslotte daar, wat hij uitdrukt in de gebroeders Karamazov, de hemel zwijgt, je hebt alleen het geloof van je hart. Het is bijna de hartsoetra. De stem, het woord uit het hart, dat alleen. En hij zegt er ook bij, we hebben nergens zo'n angst voor dan om daarna te luisteren. En we hebben nergens zo'n behoefte aan als een autoriteit, of een leer, of een methode, of een groep. De hele legende van de grote inquisiteur is de ontmaskering van die diepe neiging en de moeilijkheid van dat unieke. Van dat unieke. Dat is overigens ook waarom ik zo geraakt ben door Kierkegaard, want dat is voor hem ook een vechten. Zo makkelijk is het niet. Het is makkelijk om erover te praten. Het is makkelijk om onze soetra's te beluisteren. En ik moet ook zeggen, dat weet ik ook van mijzelf. Elke keer denk je, nou dat is het al. Nee. Dat is, het blijft een wonder. En het blijft een grote wonder dat je in dat unieke, juist die diepe verbondenheid, die je niet uit kunt drukken, dat je die kunt ontdekken. Maar daarom zou ik iets willen vertellen over die laatste toespraak die Dostojevski hield, de Pushkinrede. Elk jaar, ook nu nog, wordt in Rusland door een belangrijk schrijver, de belangrijkste van die tijd, een voordracht gehouden. In het jaar vlak voor zijn dood werd Dostojevski uitgenodigd. En ik heb het al eens verteld, want Dostojevski was als mens onhandig en altijd veel te grote kleren aan en jas dat hij drie keer in kon en hij viel natuurlijk toen hij de zaal binnenkwam, hij was verlegen. Hij had de pagina's niet genummerd, hij kreeg ze niet meer op volgorde. En tenslotte heeft hij dat naast zich neergelegd en toen is hij zo gaan praten, uit zijn hart, hierover, over dit unieke. Over, ook al wist hij dat hij min of meer in zijn diepste religieuze overtuigingen alleen stond, zeker in die tijd. En dat hij dat toch uitdrukte. Ook al moeten we dat desnoods leren, zegt hij, van ongeletterde mensen die dit wel bewaard hebben. Dan moeten we die nederigheid maar opbrengen. Maar eerst dat unieke ontdekken. En precies daarin, zegt hij, de universele verbondenheid. Zijn hele verhaal was één oproep. Zowel voor dat unieke, zeg maar religieuze, het hart van het bestaan, als voor een verbondenheid die eindelijk alle verdeeldheid zou kunnen doorbreken. En een nieuwe manier van omgaan met elkaar. Een nieuwe manier vanuit dat unieke. De Russische literatuur, de taal, de kerk heeft er een woord voor. Sabornost. Dat is niet meer een gewone gemeenschap zoals wij dat meestal kennen. Maar dat is vanuit dat unieke op een nieuwe manier elkaar leren ontmoeten. Een nieuwe wereld, zeg maar. Ja, daar zijn eigenlijk geen woorden voor. Oorspronkelijk was de Sangha natuurlijk ook zoiets. Sangha is niet het clubje van mensen zo van jongens onder elkaar. Wij zijn boeddhisten en nog wel van die groep. Sangha is, San zit er ook in. Dat is een nieuwe verbinding die wij ontdekken door dat unieke heen. Maar ik zou iets willen vertellen over de avond van die Pushkin-rede. Want Dostoevsky heeft toen tot twee keer toe een gedicht voorgedragen. En dat is opgeschreven door mensen die daarbij waren. Die breekbare, kwetsbare, onhandige man in die te grote jas. Waarvan de mensen zeiden, nou het leek gewoon of het een levend lijk was. Zo bleek en bijna krachteloos en kuchend. En beginnend met een fluisterende stem citeert hij een gedicht van Pushkin. Ik vind het een prachtig gedicht van Pushkin. Ik vind het ook mooi dat hij een lezing houdt over Pushkin en dat het de Pushkin-rede is, want Pushkin is nou net geen Dostoevsky en geen Tolstoj. Het lijkt of hij helemaal niet zwaar op de hand is. Hij is diep. Dat blijkt uit het gedicht wat ik dadelijk hem even zal noemen. Maar het is tegelijk de dichter die over Europese cultuur schrijft, over Russische cultuur schrijft, over feesten, over pret, over de winter met de pannenkoeken en de glühwein en alles. Het is hartverwarmend. Over liefdesaffaires, anekdotes. Als je Pushkin leest, komen alle aspecten van het leven eruit. Heel anders dan Dostoevsky. En toch ligt aan de oorsprong daarvan iets wat Dostoevsky had ontdekt. En een gedicht wat ik ook ken, bijna van buiten ken, dat heet De Profeet. Dostoevsky heeft dat op die avond twee keer opgezegd, zo uit zijn hoofd, twee keer. Blijkbaar moet dat zoveel voor hem betekenen. En men zei dus onbegrijpelijk dat zo'n kwetsbare man, die daar bijna in het begin staat te stamelen, waarvan je denkt, er komt niks uit, heeft niet eens een ziel, gaandeweg in dat declameren, werd het een en al ziel. Hij declameerde zijn ziel eruit met passie. Onmogelijk dat zo'n breekbare man zo'n kracht kon hebben. Nou, ik heb het pas gelezen, daarom maakte het zo'n indruk van me, van mensen die getuigenis, het is opgetekend allemaal. Maar het laat zien hoeveel dat voor hem betekende. He, en in dat gedicht ligt precies wat hij in die andere passages over dat unieke, die uitdaging. He, van Dostoevsky is bijvoorbeeld ook de uitdaging, die opstand tegen wat hij noemt de vsjemstvo. Wat iedereen doet. Is trouwens ook, die ik ook pas las, een prachtige passage van Nietzsche over precies hetzelfde. Dat de ergste leugen is, maar die het meest begaan wordt, zegt hij, om niet trouw te blijven. Masao Abe zei ooit tegen mij, wat jij voelt diep in jezelf, onloochenbaar, onweerstaanbaar, zelfs al ben je totaal alleen, zelfs al verlies je degene die je het meest nabij zijn, om die ontdekking. En dat gedicht, dan laat Pushkin iets zien wat met hemzelf gebeurd is. Hoe hij zelf nieuwe ogen kreeg. Het gedicht ook waarin hij laat zien hoe uitzichtloos het ooit voor hem was. Wat je als een andere gedichten niet ziet. Er zijn ook veel van vertaald. Hè? Onder andere door Nabokov. Nabokov heeft heel veel van Pushkin vertaald. Was een groot liefhebber van Pushkin. Maar het begint. Duchovnoy zhazdyu tomim v pustinye mrachnoye vlachilsa. Er is zeker één iemand die het goed verstaat. Ja, dat is dezelfde die mijn haren geknipt heeft. Ja, gekweld door een innerlijke dorst. Door een innerlijke dorst. Zoals een andere Sovjet-auteur in Siberië, Sinjavski. Waar mijn kapster ook erg van onder de indruk is. In Siberië na jaren ook schrijft dat hij een en al verlangen was. Een en al dorst. om zich te kunnen openen, maar hij zou niet weten voor wat. En één dorst om te kunnen zien, maar hij zou niet weten voor wat. En dan is dat ook bij hem zo, plotseling. Moet je niet als een blikseminslag zien, dat is bij iedereen anders. Dat mag je niet zo. In dit gezicht is het misschien wel, en daarom is het misschien ook dat het heel duidelijk aanspreekt, dat het ook zo een verandering is. Dan sleept hij zich voort in een zwarte, donkere woestijn. Dat moet dus Pushkin ervaren hebben. En dan gebeurt er iets met hem. Hij zegt het alsof een serafijn mij de ogen aanraakte. En ik nieuwe ogen kreeg. En nieuwe oren kreeg. Letterlijk zo. En dat ik de wereld op een andere manier kon op mij nemen. Aandacht krijgen. Dat ik met andere ogen kon zien. En ik kreeg een nieuw hart. Maar dat werd niet zo eventjes gedaan met een vinger. Zijn oude hart wordt eruit gerukt. En er wordt een gloeiende kool ingeplaatst. En zijn tong wordt uitgerukt. Hij zegt, mijn lasterende, leugenachtige, onechte, oppervlakkige taal werd van mij weggenomen. En ik kreeg de oproep om profeet te zijn. Om een andere taal te gebruiken. Maar wat alles merk je, het deed heel veel pijn. Het deed heel veel pijn. Het is met bloed, zweet en tranen. En dan staat hij op. En dan hoort hij de stem van zijn hart. Dat hij dit moet uitdragen. En verbinden met alles en iedereen. Overal. Niet trek je terug. Niet in een klooster. Ga onder de mensen. Wat jij voelt. Wat bij jou aangestoken is. Die gloeiende kool. In de ontmoeting. In de nabijheid. In de verbondenheid. Dat is jouw taak. Dat heeft Pushkin gevoeld. Dat heeft hij uitgedrukt. Maar nogmaals. Vaak ook met hele aparte en bijzondere en vrolijke en komische gedichten, maar ook met hele diepe gedichten. Zo'n rijkdom. En dat heeft Dostojevski overgenomen. Daar was Dostojevski door geraakt. En misschien, voor mij is dat nog altijd, ik lees dat gedicht dikwijls, in het Russisch klinkt het natuurlijk veel mooier, maar het is nog altijd iets waardoor de teksten die ik in het begin noemde, het gebaar van de Boeddha, en die teksten die uitdrukken, het is en het unieke, en een nieuw hart en nieuwe ogen, zoals niemand anders. Zoals in dat verhaaltje van Xu Feng. Hè? Die dan plotseling ineens, als je te horen krijgt, doe het uit je hart. Ook als het ware, één stuk gloeiende kool wordt, die verandert. En dan ook, hij kan nauwelijks iets anders zeggen. Sommige zenmeesters, Chinezen, konden in het verleden niks anders dan alleen maar hun vinger opbeuren. Zo, dat was genoeg. Anderen drukten iets anders uit. Hij alleen maar omvat het hele universum. Wees verbonden met alles. Zoals Alyosha, bij Dostojevski. Misschien dat door zo'n verhaal die getuigenissen uit de klassieke boeddhistische literatuur, die altijd kil zit, dichterbij komen. En misschien vinden wij meer getuigenissen. Want uiteindelijk, Dostojevski is al heel lang dood. En die Chinese mensen zijn ook al dood. Maar het is iets ook van de hedendaagse literatuur. Het zijn ook getuigenissen van nu. Ik wil er één noemen. Sorry voor degene die niet wil dat ik het noem. Het is het boek van Bieke. Want het boek van Bieke drukt nou precies voor mij uit dat iemand die eigenlijk de mogelijkheden om in de wereld te gaan en actief te gaan niet kent en heeft, maar in dat zitten, in de stilte, in dat menselijke wijze geïsoleerd zijn, juist die grenzeloze verbondenheid en betrokkenheid zo diep uitdrukt. Ook de verbondenheid van het hart, die over alle andere vormen van verbondenheid heen reist. Sorry, ik wil eigenlijk daarmee eindigen. Wij gaan terug. De stilte.